Je neemt een paar dekens mee. En je neemt voor iedereen een lepel, een vork en een mes mee.
Ja.
En je neemt wat ondergoed mee, wat bovengoed. Een paar dekens. Nou ja, dat is alles wat je hebt.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, podcast van SMH 4045, het samenwerkingsverband van alle herinneringscentra en oorlogsmusea in Nederland die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. We nemen in 14 afleveringen op 14 plekken met 14 verschillende ooggetuigen en nabestaanden op en we gaan daarmee deze keer naar Airborne Museum in Oosterbeek. Naast mij zit Thea Bolhuis en die lacht me uit, want ik heb al een paar keer Overbeek gezegd in vorige opnames. Maar het is dus Oosterbeek. Nou, daar zijn we vandaag in een prachtige villa. Daar gaan we het niet te veel over hebben, maar hier zit dus tegenwoordig het museum. U bent nu bijna 94, klopt hè?
Ja.
Hoe oud was u toen de oorlog begon?
Toen ik begon was ik 9 en toen het over was, was ik 14.
14 jaar oud ja, en u woonde toen, en nog steeds overigens, in Arnhem.
In Arnhem.
Nou wordt in dit museum natuurlijk ook met name teruggedacht aan 1944, september, ja. De slag om Arnhem. Een van de grootste gebeurtenissen
hier,
in Nederland, maar überhaupt hier natuurlijk ook.
Ja.
Hoe oud was u toen? Dat is september 1944 geweest.
Dus dat is september. Ik was net brugpieper.
Ja.
Ik had net een week had ik op school gezeten.
En ja, want dat ging ook gewoon door.
Ja, want wij begonnen altijd 1 september. Nou, en 14 september was op die zondag kwamen de Engelsen met de parachutisten.
Weet u nog wat u toen voelde? Was u bang, benauwd, boos, teleurgesteld? Hoopvol?
Nee, het was 's morgens vroeg. Mijn vader zei, opstaan jongens, want de Tommies komen zo weer. Wij zeiden geen Engelsen, maar Tommies. De Tommies komen zo weer met de vliegtuigen en ze gaan bombarderen.
Ja.
Wij woonden vlak bij de kazerne, bij de Hoflaan.
Ja.
Die werd gebombardeerd, maar die bommen die vielen niet op die kazerne, maar die vielen eromheen, op de huizen.
Met wie woonde u daar toen?
Met mijn vader, mijn moeder, mijn broertje die 7 jaar jonger was en ik.
Ja.
Met z'n vieren.
En tot september 1944 heeft u daar kunnen wonen?
Ja.
Ging het leven op een bepaalde manier ook gewoon door?
Gewoon door, ja. Wat door. Een bepaalde tijd, s'avonds moest je binnen zijn, dan mocht je niet buiten. Spertijd was dat.
Ja.
Dan mocht je niet naar buiten toe.
Dus onder omstandigheden ging het leven
ging
door?
Ging het door, ja. Ja.
Gewoon naar de middelbare school op 1 september was het plan en dat ging ook zo. Ja. Op welk moment wist u en uw gezin, we moeten weg? Het begint te gevaarlijk
nee,
te worden.
Nee, je moest het huis uit.
Het werd gewoon verteld. Dit
nee,
is het moment gaan.
Allemaal aanplakbiljetten.
Ja?
De ene gedeelte van de binnenstad, binnen de spoorlijn, die moest op zondag weg.
Ja.
En wij buiten de spoorlijn, wij moesten op maandag weg zijn.
Ja.
Want de stad moet leeg, het werd te gevaarlijk, werd er gezegd.
En dat bleek ook wel waar te zijn, want die hele stad werd uiteindelijk het toneel van grote gevechten. Dus daar bleef weinig van over.
Nou, de binnenstad, die is heel erg gebombardeerd.
Ja.
Want ja, ze hebben dat natuurlijk allemaal beschoten, die brug. Want die was net weer opgebouwd, die brug.
Ja, want die was eerst bewust
weg.
Stuk gemaakt.
Ja, en die was net weer klaar in 1944.
Ja.
Ja, en toen is die brug heel lang heel gebleven.
Ja.
Maar de Duitsers, toen de Engelsen hier verloren hadden en teruggetrokken hadden, toen was die brug er nog.
Op het moment dat er in de hele stad aanplakbiljetten hangen. U moet weg, het is onveilig hier. Iedereen, burgers, evacueert u.
Ga je maar pakt wat in en je gaat.
Ja, want ik lees als ik u online opzoek dat ging op klompen.
Ja.
U liep op klompen weg, een tasje
nee,
mee.
Nee, toen had ik nog schoenen.
Okay.
Maar mijn voeten, ik was 13, dus ik was in de groei.
Ja.
Kijk, ik heb ook hele lange armen. Ja. Maar mijn benen zijn niet lang genoeg uitgegroeid van de hongerwinter.
Ja, oké.
Okay. Ja, maar ik had dus ook mijn voeten zijn gegroeid. Dus ik had eerst maat 36, maar toen groeiden mijn voeten, dus ik kon die schoenen niet meer aan. En toen hebben ze klompen voor mij gekocht. Bij een klompenmaker laten maken, liever gezegd.
Want toen jullie de deur uitgingen, dachten jullie, dit is voor niet zo heel lang misschien. Dit is voor een paar dagen.
Een paar dagen, dat zei iedereen ook.
Ja, want dan zijn we vrij. Dan
dus je neemt voor een paar dagen kleren mee.
Ja, en waar ging de tocht toen naartoe?
Wij hebben toen eerst 10 dagen in Velp gezeten. Velp. En dat was een pension.
Ja.
En we gingen daar naartoe met 12 mensen.
Ja.
Met mijn vader, moeder, mijn broertje en ik. Boven ons woonden mijn grootouders met nog 2. Een zoon en een dochter nog. En nog een tante en oom met 2 kinderen die van de binnenstad afkwamen. Maar we hadden een zaak en we hadden handwagens en bakfietsen.
Ja.
Want in de auto's mocht je in de oorlog niet rijden. Die hadden we wel, maar die waren verstopt.
Want de afstand tussen Arnhem en Velp...
Vijf kilometer officieel.
Ja?
Ja.
En dat moest je dan met de bakfiets doen, vol met spulletjes? Natuurlijk niet al te veel meegenomen?
Nee, je neemt een paar dekens mee. En je neemt voor iedereen een lepel, een vork en een mes mee.
Ja.
En je neemt wat ondergoed mee, wat bovengoed. Een paar dekens. Nou ja, dat is alles wat je hebt.
En hals over kop. Het moest op het laatste moment, dus...
Nee, je mocht niet meer terug.
Nee.
Als je eruit was, mocht je er niet meer in.
Jullie zijn niet zo lang daar gebleven, hè?
Nee, 10 dagen maar.
En waarom?
Heel Arnhem ging naar Velp. Want we dachten allemaal, als de Engelsen die zitten al ergens in Zuid-Limburg. Dus als die komen, dan kunnen we gauw naar huis terug. Maar die huis terug, dat werd 9 maanden.
Jullie zijn geëindigd in Ede, geloof ik, hè?
Wij zijn eerst in Velp geweest, 10 dagen.
Ja.
Maar omdat heel Arnhem ging naar Velp toe, was er niet genoeg eten.
Wisten jullie toen we moeten naar Ede?
Nee, maar mijn moeder had een broer die in Ede woonde.
Ja.
Dus wij dachten, we gaan naar oom Bertus toe, in Ede. Ja. Dus daar zijn wij toen naartoe getrokken. Maar ja, heel veel mensen ook, want die gingen naar het westen toe. Naar mensen, ook naar familie. Ja.
Hoe was dat dan? Want daar zat je dan ook in een tijdelijk huis. Er was daar nog wel een huis te vinden.
Dat was een huis, gewoon beneden 2 kamers en boven 3 slaapkamers. Maar we zaten daar met z'n 12.
Ja.
Dus die oom en tante zelf gingen naar een zomerhuisje toe om te slapen. Dan konden wij in huis zijn daar.
Mm-hmm.
Maar dat huis was gebombardeerd ook. Bij de voordeur lag een heel groot gat, er was ook een bom gevallen. Dus de ruiten aan de ene kant van het huis waren er allemaal uit. Dus die waren dichtgeplankt, die ramen.
Ondertussen werd er nog gevochten in Arnhem.
Nee, toen was het vechten voorbij. Na 10 dagen was het vechten helemaal voorbij.
Dus daar kreeg je
ook alleen de graven langs de kant van de weg, die zag je. De noodgraven.
Dus daar lagen mensen in noodgraven zo snel
en dan kon je zien of het een Duitse soldaat was of een Engelse soldaat. Wat denk je dat je dat aan kon zien?
Ik denk aan een swastika of aan een vlag.
Nee, de helmen zetten ze op het kruis. De helm. De Duitsers die hadden een hele mooie helm, zo. En dan helemaal naar achteren dat de nek bedekt was.
Ja.
Maar de Engelsen die hadden een rechte helm. Dus die nek die was niet bedekt. En aan die helmen kon je zien, het is een Duits graf of het is een Engels graf.
Kunt u zich herinneren of dat toen indruk maakte? Want
natuurlijk, ja.
Dat lijkt me nogal wat als je dat als kind tiener ziet.
En weet je wat ik het ergste vond toen we terugkwamen in Arnhem na 9 maanden?
Ja.
Al die huizen die uitgebrand waren. Dan zag je al die gevels die bleven staan met allemaal van die gaten waar de ramen gezeten hadden.
Ja.
En dat is zo'n raar beeld als je dat ziet. Ja, dat zie je nou op de televisie ook vaak.
Het is een beetje spookachtig.
Het is spookachtig. Ja, eng. Maar die gevels hebben geen verband meer. Dus die gaan heen en weer in de wind. Dus de brandweer die was als een gek bezig om al die gevels naar beneden te halen. En toen dat gebeurd was, de stad gezuiverd was op booby traps. Dus dat er aan de deuren hingen dan granaten die afgingen.
Ja.
Toen dat was, stond er bij iedere ingang naar de stad stond een wacht. En je kon pas de stad in als je een bewijs had dat je erin mocht. Eerst moest alles gezuiverd worden voordat je naar binnen mocht.
Ja.
Mijn vader mocht eerder naar huis, omdat wij een zaak hadden gehad en hij moest gaan kijken hoe het met de zaak stond.
Wat vond hij toen hij bij jullie oude huis kwam? Was daar nog iets van over?
Wij hadden een granaat vlak voor de keukenraam gehad. Dus ja? Dat was kapot natuurlijk.
Want jullie hadden 9 maanden in Ede gezeten.
Gevlucht, op 1 kamer.
Op 1 ruimte, in 1 ruimte?
Nee, wij zijn weggegaan. Want voor 12 mensen eten verzamelen ja. is heel moeilijk.
Ja.
Dus wij zijn naar een gebombardeerd huis gegaan. Waar 1 kamer van heel was, met ruiten.
Ja.
En daar hebben wij 9 maanden verder gewoond.
Had u zin om terug te gaan naar Arnhem? Naar huis?
Mijn vader is in december met toestemming van de burgemeester van Ede die er was. Dat was natuurlijk een Duitser.
Ja.
Hij kwam in december en wij zijn pas in juni weer naar Arnhem gegaan.
Wat trof u aan toen u na maanden gevlucht te zijn terug te komen in uw eigen huis?
Niks meer. Geen speelgoed meer, geen poppen meer, geen poppenwagens, geen step, geen fiets, geen bed, geen tafel, geen stoelen, niks meer.
Waar was dat helemaal heen dan?
De Duitsers hadden dat met grote vrachtwagens, hadden ze de huizen leeggeroofd.
Wat deed dat met u?
Heel erg, wij sliepen thuis op een strozak.
Want er was niks meer?
Er was niks meer.
Er is enorm gevochten in Arnhem. De halve stad ligt in puin. Er staan nog een paar gevels die op instorten staan. En u komt terug in uw huis. Dat is helemaal leeg. Uw kleren zijn er niet meer. Uw speelgoed, poppen, helemaal niks.
Niks meer.
En dan is er het bevrijdingsfeest. Hoe voelt dat dan? Voelt dat dan als een moment van vreugde waar je naar uitkijkt? Of voelt dat heel wrang op dat moment?
Nou, we waren heel erg eensgezind in de straat bij ons.
Ja?
We hebben echt feest gevierd, ja.
Ja. Ondanks alles?
Ondanks alles, ja. Ja.
Want
ja.
dat het geen oorlog meer is, dat is
maar ja,
vreugde.
We kwamen pas weer in mei terug. En in juni.
Ja.
In mei, hele maand, mochten we nog niet eens naar huis. Want de stad moest nagekeken worden of er geen bobbytraps aan de deuren hingen.
En wanneer hebben jullie die bevrijding gevierd dan? Of was dat al in Ede? Dat
was in Ede al ook.
Ja.
Maar toen de koningin jarig was, in augustus, toen hebben we wel feest gevierd.
Ja.
Dat was de oude koningin Wilhelmina nog.
Ja.
Die was in eind augustus jarig. En dan gingen we hossend door de straten heen.
Maken we daar maar een feestdag van.
Ja, toen waren ook de meeste mensen weer terug in huis.
Ja.
Want dat werd mondjesmaat toegelaten. De mensen dan om weer terug te komen.
En ondanks alles, hè, ondanks het verdriet van het verlies van alles zo'n beetje, die periode dat je weg moest, toch uitzinnig van vreugde kunnen zijn.
Ja, ja.
Dat mag naast elkaar bestaan. Dat kan
mag,
allebei
ja,
tegelijk.
Ja, dat mag. Dat kan.
Ja.
En je was heel erg eensgezind.
Ja.
Als wat de ene die had, dat kreeg je van de ander dan.
Ja.
Ja.
Spraken jullie er veel over, de oorlog, binnen jullie gezin?
Nee, maar hier wel natuurlijk.
Ja, nu wel. Maar,
ja, ja.
Maar iedereen verwerkt dat natuurlijk anders. Maar ik kan me voorstellen dat het juist heel erg helpt om het erover te hebben. Ook met de mensen met wie
ja,
je het zelf hebt.
Ja, maar je kunt het beter uitgooien dan dat je het op gaat potten.
Ja. We praten zo meteen verder, want wij gaan ook niet oppotten.
Ja, ja.
Maar als ik de naam Ronnie Weijers zeg, dan zegt u dat wel wat, denk ik. Dat is de directeur van het museum
ja,
natuurlijk,
ja.
het Airborne Museum. En Ronnie Weijers, op zijn uitnodiging zijn we hier ook zo'n beetje, het Airborne Museum.
Ja.
Die vertelt ons en de luisteraar en de kijker eventjes hoe het eigenlijk zit hier. Wat kun je hier allemaal zien en waarom is het zo belangrijk om hier eens langs te komen? Kijk even mee en luister mee.
Ik ben Ronnie Weijers, ik ben directeur van het Airborne Museum. Het Airborne Museum bestaat al heel lang. Is eigenlijk opgericht door mensen uit de omgeving om de Slag om Arnhem te herdenken. En dat, de Slag om Arnhem was onderdeel van operatie Market Garden. September 1944 hebben we het over. Is hier in de omgeving van Oosterbeek en bij Arnhem hard gevochten door Britse Airborne troepen. Om de brug over de Rijn te veroveren, om het zo maar te zeggen. Nou, veel spullen die dus vertellen over die Slag om Arnhem. Dat waren vroeger natuurlijk eigenlijk alleen maar militaire spullen. Nog steeds kun je hier veel uniformen en wapens en dat soort dingen zien. Inmiddels besteden we ook meer aandacht aan hoe de burgerbevolking dat heeft ondergaan. en de evacuatie die daarop volgde. Dus vervolgens werden de mensen in Oosterbeek en Arnhem allemaal gedwongen om hun huis te verlaten en die moesten naar elders. Ook dat verhaal vind je hier. Dit is de Villa Hartenstein. Dit is al eeuwenlang eigenlijk een mooi gebouw. En tijdens de slag om Arnhem is op een gegeven moment generaal Urquhart met zijn staf hier ingetrokken. Hij was commandant van de Airborne Divisie die hier strijd leverde. En was het dus een tijd lang het hoofdkwartier van de troepen, van de Britse troepen die hier vochten. Nou, er zijn gelukkig nog mensen die het hebben meegemaakt. Dat gaat vaak om mensen die in die tijd tiener waren of zo, 14, 15 jaar oud. En die vertellen hier nog regelmatig hun ervaringen aan de mensen die ons bezoeken. En dan met name graag ook aan scholieren, mensen die zelf nu in die leeftijd zijn. En dat is, merken wij, nog eigenlijk de beste manier om het over te brengen, is als iemand die erbij was vertelt hoe dat ging. Dat maakt veel indruk op jongeren met name. Er komen hier zo'n 90.000 bezoekers per jaar. Dat is natuurlijk vrij veel. Daarvan zijn er zo'n 20.000 uit het buitenland, schatten we. Dat vragen we niet altijd aan iedereen natuurlijk, maar met name in september komen hier heel veel Britten en ook in april en zo. En zo'n 20.000 daarvan zijn onder de 18. Dus daar hebben we het over schoolbezoek, maar ook gezinnen met kinderen, wat ook wel onze belangrijkste doelgroep is. Mevrouw Bouwhuis, Thea, vertelt over wat zij dus heeft meegemaakt hier toen ze jong was. Dat gaat van de inleidende bombardementen tot de werkelijke slag. En wat ik net zei, mensen moesten ook vertrekken, werden gedwongen door de bezetter om hun huis te verlaten en verder op hun heil te zoeken, waar dat dan ook mocht zijn. Dat komt hier eigenlijk allemaal ter sprake. En het is fijn om ook dat burgerperspectief, zoals we dat dan noemen, van mensen die hier woonden en het allemaal over zich heen kregen, toch ook onder de aandacht te brengen. Dus dat helpt ons enorm in het vertellen van het verhaal, is dat iemand dat uit de eerste hand nog kan overbrengen.
Mevrouw Bouwers, we praten verder. We eindigden een beetje bij de bevrijding en aan tafel zitten met de oorlog, zeg je.
Ja.
Hoe voelde dat om vrij te zijn?
Dat is heel bijzonder.
Ja?
Dat je naar buiten kunt. Dat je vrij kunt gaan, 's avonds. Niet om 6 uur de deur dicht en niet meer naar buiten. Je kunt eruit als je wil. En anders dan als je op straat liep, dan zou je geschoten kunnen worden.
Ja.
Dat is heel iets bijzonders, dat je vrij bent. Vrij in je doen en laten.
Nou wordt er in Nederland elk jaar natuurlijk herdacht en gevierd. Op 4 mei zijn we natuurlijk stil. En op 5 mei wordt er in heel Nederland met allerlei grote bevrijdingsfeesten teruggedacht. Maar vooral heel erg gefeest. Dus mensen drinken een hoop en gaan dansen en muziek luisteren. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor de bevrijding, maar vooral ook voor vrijheid in Nederland?
Ik weet niet of die jonge meisjes en jongens, of die dat allemaal beseffen, wat het is om vrij te zijn. Vrij te kunnen doen wat je wil.
Ja.
Of je nou om 10 uur 's avonds terug thuis komt of om 1 uur, hindert niet.
Nee.
Maar wij moesten om 6 uur binnen zijn.
En wanneer mocht u weer naar buiten dan, 's morgens?
'S morgens vroeg, ik denk, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja.
Maar 6 uur 's avonds moest de deur dicht
ik
en binnen blijven?
Ik denk toch weer, 's avonds. Want anders kon je geschoten worden of opgepakt worden.
U zegt mensen kunnen zich dat nu niet voorstellen. Mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, die nu een jaar of 16, 17 oud zijn. Kun je je dat überhaupt wel voorstellen als je zoiets nooit hebt meegemaakt?
Ik weet het niet of ze het voor het kunnen stellen. Ja, ze zien het nou natuurlijk wel op de televisie.
Ja.
Hè, van de Oekraïne.
Ja.
Ja. En dan zien ze ook hoe die mensen moeten vluchten en hoeveel verdriet ze hebben als er weer bommen gevallen zijn.
Ja. En wordt er voldoende over gesproken, vrede en veiligheid in Nederland?
Nou, ik heb het met de kleinkinderen er wel eens over, ja.
Ja?
Ja.
Maar u zegt, ik heb het idee dat de jeugd van nu er te weinig van beseft.
Ja. Maar ja, ze zien nou wel dingen op de televisie genoeg.
Ja.
Hè? Hoe die steden er nou uitzien. Ja. Zo zag Arnhem er ook uit, zo. Ja. Alles kapot.
Ja. U zegt, je moet over de oorlog praten. Je moet het niet oppotten, want als je iets oppot, wordt het alleen maar erger. En mensen gaan dan sterven uiteindelijk aan hartepijn.
Ja.
U praat er wel over.
En ik ga ook de scholen af.
U vertelt het aan jonge mensen, schoolkinderen. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
Omdat ze weten wat er is.
Ja.
En dan zei ik tegen ze, als je gaat vluchten, wat zou je dan meenemen?
En wat zeggen ze dan? Als u zou vluchten, wat zou u meenemen?
Ja. Nou, dan zeggen ze, het telefoontje, hè?
Ja, dat is handig.
Ik zeg, oh, handig.
Ja.
Heb jij stroom dan? Ja, dan denken ze, er is toch stroom als je hem erin houdt?
Het is er altijd.
Maar er is geen stroom.
Niet zijn? Ja.
Want Nijmegen is de centrale en die werkt niet meer.
Ja.
Ja, oh ja. Was de een die zei, ik neem een tandenborstel mee. Nou, dat vind ik een mooi idee.
Elektrische tandenborstel of een...
En de ander zei, ik neem een knuffel mee. Dat vind ik ook een goed idee.
Oké.
Maar het telefoontje was natuurlijk helemaal mooi.
Ja.
Ja.
Waarom vindt u het zo belangrijk om hierover te praten? Want u zegt, ik ga langs schoolkinderen, ik ga langs scholen, ik kom hier om te vertellen aan mensen. Waarom?
Om te realiseren dat als je je huis uitgaat, dat er alles is. En je komt terug en er is niks meer. Geen tafel, geen stoel, niks meer. Geen poppen, geen speelgoed, niks meer. Geen fiets, ook weg. Step, weg. Alles weg. Dan moet je je voorstellen dat je dan helemaal niks meer hebt. Geen speelgoed ook, niks meer. Gek is dat, hè? En geen bed om in te slapen. En ik had een leuke kamer met een leuk bed en een stoel en een tafel en een kastje en alles erin en erop. Weg. Alles weg. Want er kwamen grote verhuiswagens voor de huizen. En alles werd ingeladen. En dat ging met grote treinen, met doeken erop. Liebesgabe aus Holland. Nou, maar dat was niet. Wij zeiden, dit is gekloot. Zeiden wij, dat is gekloot.
Dat is gewoon meegejat.
Ja, hij is gewoon meegejat.
Als u een wijze les zou mogen meegeven aan mensen die zitten te luisteren of zitten te kijken, wat zou dat dan zijn?
Luister meer naar elkaar. Maak geen ruzie. Ga met elkaar praten. Is toch veel makkelijker? Dan ruzie maken en zoveel levens vernietigen. Dan moet je op je geweten hebben. Hè? Zouden die mensen nou ook nog makkelijk kunnen slapen? Zoals die in Amerika en die in Rusland, zouden die ook nog geen heimwee hebben naar vroeger, dat ze rustig konden slapen? Je weet het niet, hè? Je kunt er niet achter kijken, hè?
Mag ik u van harte bedanken voor uw tijd?
Ja.
En voor het delen van uw verhaal. Dat vond ik heel erg fijn.
Ja.
Thea Bouwhuis, vanuit het Airborne Museum hier in Overbeek.
Ja.
Oosterbeek moet ik zeggen.
Niet Oosterbeek.
Oosterbeek, nou zeg gewoon Oosterbeek. Mijn naam is nog steeds Marcel Bamberg. En u bent een van de 14. Want we gaan dus naar 14 locaties waar we opnemen. Met 14 verschillende ooggetuigen of nabestaanden. Dus, wil je niks missen van deze podcast? Vinden we heel erg leuk. Je kunt het zien op YouTube of kijken op YouTube of luisteren op een van de podcastplatforms. Laat ons weten wat je ervan vindt en abonneer je, zodat je nooit wat mist. Nogmaals, dankjewel, Thea.